Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit Psalm 73, daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken, en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. We lazen nu het eerste vers van Psalm 73. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut, daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 14 versen. Wij noemden nu Rut 2, vers 1 tot en met 14, toch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet uit Psalm 119, vers 21.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is. noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers: de Heere zij met uw lieden. En zij zeide tot hem: de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was: wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekeerd is uit de velden van Moab. En zij heeft tot mij gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de graven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van de smorgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat ze maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van den Heere, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zei de Boas tot haar: kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at en werd verzadigd en hield over.
De dankzegging is gevraagd voor Mirjam van Dam en voor Joke Kruid, die beiden weer mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, vervul onze harten met kinderlijke vrezen, met diep ontzag en met ware ootmoed, wanneer wij geroepen worden met al onze noden voor uw aangezicht te verschijnen en ze aan uw voeten neer te leggen. Het heeft u behaagd ons vanmorgen samen te brengen in ons bedehuis dat we nog hebben mogen. U liet ons de afgelopen week in het heden der genade. De aarde draagt ons nog en de hemel welft zich boven ons hoofd. En dat voor zulke albedervers, o God, die elke dag opnieuw hun diepe val uitleven, met gedachten, woorden en werken u tergen, en die nooit, nooit in de wegen gaan die gij ons wijst. We lezen zo in uw woord dat het vlees begeert tegen de geest. En nu zijn wij van nature één en al vlees. En dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, het kan ook niet. Want het bedenken des vlezes is vijandschap tegen God. En zo leven wij nu van nature, Heere. Altijd op onszelf gericht. Altijd vervuld met liefde voor onszelf. Afkerig van uw wil, afkerig van uw wegen, van uw woord, en dat ge nu zulke toch nog in uw goedheid wilt brengen onder uw getuigenis en nog wilt toeroepen wat kan dienen tot onze eeuwige vrede. Dat ge ons nu niet alleen voorkomt met de donder van de heilige wet en met het oordeel van de Sinaï, maar dat ge ons ook nog wil doen verkondigen de weg ter ontkoming en de nodigingen van het lieflijke evangelie van vrije genade wilt leggen aan ons hart. Het zal wat zijn, Heere, als we ons onder die boodschap verharden. Want wie tegen de wet van Mozes gezondigd heeft, zo lezen wij in de Hebreeënbrief, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen. Maar wat zal hij dan ontvangen, die het evangelie des kruises versmaad heeft en het bloed van Christus onrein geacht en zich afgewend heeft van de nodigingen die aan het hart gelegd werden? O Heere, doe ons onze verantwoordelijkheid verstaan, opdat de boodschap die wij horen niet eenmaal in der eeuwigheid tegen ons zou gaan getuigen, maar wij eronder verbroken mochten worden door uw geest, vernederd en vertederd, en met de koorden der veroordeling om de hals, voor het eerst in ons leven wellicht zouden bukken aan uw voeten. Wil daartoe uw Heilige Geest voegen bij uw woord. Want er is aan onze kant zoveel dat in de weg staat, Heere. Als u er ons niet voor bewaart, horen we nog niet eens met het oor wat er gezegd wordt. We zijn zo vol van de wereld, ook onder het bidden, onder het prediken, onder het luisteren, onder het zingen. Zo vol van dit aardse leven, zo leeg van u, zo zonder ware honger en dorst naar uw gemeenschap. Ach, Heere, wil ons toch door uw geest herscheppen naar uw beeld. Geef een hart dat hongeren mag, dat dorsten mag naar u. Geef ons een afkeer van de zonde, een walg van onszelf. Geef dat we de wereld zouden zien zoals ze werkelijk is. En dat we de zonde zouden zien zoals ze werkelijk is en niet zoals de duivel ze ons voorspiegelt. Geef dat we ook u zouden mogen zien zoals u waarlijk bent. Lievenswaardig, dienenswaardig, rechtvaardig, heilig en barmhartig. En niet zoals we van nature over u denken. Heere, gedenk zo de gemeente. Ook met de vele zorgen die er zijn voor het tijdelijke leven, zorgen thuis of in de arbeid, zorgen in het huwelijk of met de kinderen. Er is zoveel kruis en druk, zoveel tegenspoed en moeite die ons vanwege de zonde overkomt. En wat de oude Jabes bad, Heere, leer het ons maar nabidden. Maak het met het kwade zo dat het mij niet smartte. Hij vroeg niet of u het kwade wilde wegnemen of hem ervoor bewaren, maar dat het hem niet zou smarten. Gedenk de zieken, 3 weduwen worden nog in het ziekenhuis verpleegd. We bevelen ze u, die oude moeder die gisteren 86 jaren mocht worden in het ziekenhuis, haar geboortedag herdenken mocht. Heere, ge weet wat ze behoeft. Het is avond geworden. De dag is gedaald, de tijd wordt zo kort. Dat ze haar ziel als een buit mocht uitdragen. Een andere moeder en weduwe die een ongeval overkwam op de weg en het been brak. Heere, daar is veel geduld, geef het haar. We hebben het van onszelf zo weinig. En wil haar genade geven om achter u aan te komen, ook die andere weduwe en moeder die nog voor onderzoek in het ziekenhuis verblijft en zeer zwak en vermoeid is. Gedenk ook dat meisje, een van onze catechisanten, die weer thuis mocht komen na een operatie. Heere, geef dat ook de uitslag van het onderzoek nog mee mag vallen. Wil haar de verloren krachten weer teruggeven. En dat het in haar leven wat na mocht laten, wat de eeuwigheid verduren kan. Die jonge vrouw gedenken wij ook, die een behandeling moest ondergaan en ook weer thuis mocht komen, al is het zwak. Geef haar ook het herstel weer dat ze behoeft. En doe dat rechte dankoffer maar in haar hart geboren worden. We vragen u voor uw dienstknechten overal waar u ze riep en zond. Voor onze studenten die uitgaan in het midden van onze gemeente, 4 broeders die een stichtelijk woord mogen spreken, onder wie ook 2 die tot onze eigen gemeente behoren. Doe ons ook dat voorrecht verstaan, Heere, dat geen onze gemeente uw hand nog niet stilhoudt. Gedenk al uw dienaren ook die ziek zijn, die niet meer spreken kunnen. In het midden van de gemeente, wat kan een smart zijn? Al die stomme rustdagen waarop de mond gesloten moet blijven. Heere, verenig maar met uw weg. We vragen u voor de arbeid van de zending, voor het werk van onze evangelisten, voor uw ganse strijdende kerk op aarde en alles wat op uw zegen wacht. Daar is ook rouw in het midden van de gemeente, Heere. waar u aan de dag van gisteren een geliefde oude moeder plotseling uit het leven wegnam. 90 jaren geworden. De kinderen worden geroepen deze week aan het graf te staan van haar die hun lief was. Geef daar kracht. Geef daar ondersteuning in. En mocht er uit het sterven nog leven geboren worden. In de kring van de familie waarin u al zo vaak ook door middel van het sterven hebt gesproken. Bekwaam uw knecht nog in het spreken van uw woord. Heere, u weet hoe hij ervoor staat. Zo onmachtig van zichzelf. Om één woord te spreken in uw gunst. Zo ook op zichzelf gericht van nature. Zo geneigd om het te verwachten van eigen voorbereiding. En eigen inzicht en verstand. Heere, breek het altijd maar opnieuw weer af. En doe zijn hoop zijn van hem. Die grote profeet en leraar. Die vanuit het binnenst hemels heiligdom. Met zijn heilige geest zijn knechten gedurig opnieuw weer zalft en bedient. Om Jezus willen. Amen. Uit Psalm 27 zingen wij het 6e en het 7e vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Bestuur, o mijns verspieders wil mijn voet op het effen pad. Dat's vijands euvel moet mij nimmer tref. Vervoerd door list en dwang getuigt men vals tot van mijn ondergang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere, God vrucht de schaar, houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op den Heere. Terwijl wij zingen het 6e en 7e vers van Psalm 27... krijgt u gelegenheid voor diaconie en kerk uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de stof van onze overdenking voor deze morgen vindt u in het tweede hoofdstuk van het boek Rut, dat gedeelte dat u voorgelezen is, en daarvan de eerste 9 versen. We noemden u Rut 2, vers 1 tot en met 9. We lezen nu alleen vers 3. Daar lezen we Gods woord als volgt. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Tot zover. Wij schrijven onder ons tekstwoord: Rut ontmoet Boas. En we willen in deze vierde predikatie over het boek van Rut letten op enkele gedachten die in deze 9 versen liggen besloten. In de eerste plaats zien wij Rut vanmorgen gebracht op Boas velden. In de tweede plaats zien wij Rut gekend door Boas knechten. En tenslotte zien wij Rut getroffen door Boas woorden. Rut ontmoet Boas. Gewichtig ogenblik. Wij letten op haar in de eerste 3 versen gebracht op Boas velden. We lezen hoe ze haar oude schoonmoeder voorstelt Are te gaan lezen. Achter dien in wiens ogen ze genade zal vinden. En hoe ze dan bij geval staat er zo op een deel van het veld van Boas komt. De tweede gedachte sprak van gekend door Boas knechten, vers 4 tot en met 7. Waar die are lezende Rut al spoedig aan Boas opvalt. We lezen hoe Boas op de akker komt, hoe hij haar ziet, hoe hij over haar spreekt met zijn knechten en hoe zijn knechten vertellen wie hij is, wie zij is. In de derde gedachte zien wij Rut getroffen door Boas woorden, vers 8 en 9, waar hij haar voor het eerst zo vriendelijk en liefdevol aanspreekt. En dan horen we in onze derde gedachte ook weer van 3 dingen. We horen van Boas raad die hij aan Rut geeft. Ga niet om in een ander veld op te lezen. We horen van Boas zorg die hij over Rut heeft. Heb ik die jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? We lezen ook van Boas liefde, wanneer hij zegt, als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens u zullen geschept hebben. Dus onze derde gedachte valt ook weer in 3 uiteen. Boas raad, Boas zorg, Boas liefde die uit zijn woorden spreekt. Voor de heilige schrijver de geschiedenis van Rut hervat in het tweede hoofdstuk, voegt hij er eerst in vers 1 een opmerking tussen. Naomi nu, zo lezen we, had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. Dat wordt er zo terloops tussen gevoegd. Maar het is voor ons een aanwijzing dat van nu voortaan in het boek van Rut niet meer Naomi, ook niet Rut, maar Boas de hoofdpersoon is. Over hem zal het nu verder in deze versen, in deze hoofdstukken gaan. En Boas is hier een type van Christus. We zullen trachten, zoals we dat gewend zijn, eerst de geschiedenis zelf te verklaren, maar dan bij elk punt ook door te stoten naar de lessen, de leringen die daar nu in liggen voor het geestelijke leven van Gods kinderen. En er liggen in dit hoofdstuk ook veel lessen voor het kerkelijke leven van ons allen. Type van Christus, Boas. Het is treffend, gemeente, dat hij in het eerste hoofdstuk heel niet genoemd wordt. We leren daaruit dat Christus in het begin van het genadeleven een verborgen persoon is voor zijn volk Ik weet dat wat ik nu zeg, dat dat zeer omstreden is. En ook door velen wordt gelogend of ontkend. Men verwijt dan ons en onze gemeente dat wij dus zouden leren dat er geestelijk leven mogelijk is buiten Christus. Maar dat leren we niet, gemeente. Dat leren we niet. Aan de ene kant leren wij in onze gemeente, en ik hoop dat het ook uw aller overtuiging is die ge bij uw belijdenis bevestigd hebt. Aan de ene kant leren wij in onze gemeente dat in het begin van het geestelijke leven niets zo verborgen is als de Heere Jezus. En dat gronden we op het woord, niet alleen op het boek Rut, maar ook op vele andere gedeelten uit het woord. En daartegenover, daarnaast leren we met evenveel kracht en ernst dat er geen geestelijk leven buiten Christus is te vinden. Hoe die twee nu met elkaar te rijmen zijn. Ik hoop eigenlijk dat ik u dat niet hoef uit te leggen. Dat u daarin gefundeerd bent. Dat ge daar ook het antwoord op weet. Het is zo, gemeente, dat in de wedergeboorte, ik wil dat nu even kort aanstippen, het zal verder heel de verdere gang van de prediking over Rut ook bepalen, in de wedergeboorte wordt de uitverkoren zondaar afgesneden van Adam en ingelijfd in de tweede Adam, in Christus. En vanaf dat ogenblik gaat die wijnstok Christus zijn gezegende, levendmakende sappen stuwen in de ranken die hem ingelijfd zijn. Maar ingelijfd te zijn in de Heere Jezus is wat anders dan de persoonlijke kennis van Christus als borg en zaligmaker. Dus we kunnen van Christus ontvangen. We kunnen uit Christus bediend worden. Terwijl we Christus zelf niet kennen, mag ik nu even buiten het boek van Rut een voorbeeld noemen. Zoals de oude Jacob at en in leven gehouden werd van het koren van Jozef. Terwijl hij niet wist dat het dat koren van Jozef was. En dat gold ook de broeders. Maar ze werden wel degelijk door dat koren voor de hongerdood bewaard. Dus deze beide dingen leren we. We leren ook in onze gemeente, niet geliefden, dat het mogelijk is om zonder de kennis van Christus ten hemel te gaan. Wij leren niet in onze gemeente dat er ook zijn die nog nooit iets van de Heere Jezus gezien hebben in hun leven en toch zalig worden. Ook dat is onze leer niet. We leren wel dat het zalig worden niet afhangt van de verzekering van uw staat, maar dat het zalig worden afhangt van uw inzijn in Christus. Dat is onze leer. Ik hoop dat het eigenlijk niet nodig is om die dingen nog eens te onderstrepen. Nu, Naomi had een bloedvriend van haar man. Men vermoedt dat Naomi een wat verre bloedvriend van Elimelech was. Bloedvriend wil hier zeggen familiebetrekking. Er waren bloedvrienden, er was in elk geval één familiebetrekking die Naomi nog nader stond. Dat weten we, dat horen we straks, die nadere losser. Men vermoedt dat Boas geweest is een zoon van de broer van Elimelech, een neef dus van Elimelech. Hij was in elk geval een bloedvriend van haar man. En dan wordt er van deze Boas gezegd twee dingen. Hij was een man geweldig van vermogen. Hij was van het geslacht van Elimelech. En eigenlijk nog iets, zijn naam was Boas. Heel kort, hij was geweldig van vermogen. Het Hebreeuwse woordje vermogen, dat hierdoor vermogen vertaald is, heeft twee betekenissen. Het kan aan de ene kant zien op iemands goed dat hij verworven heeft, het bezit dat hij heeft. Het kan ook aan de andere kant zien op iemands karakter, dat iemand ook doortastend is, vermogend in de zin van met gezag bekleed. Beide dingen had Boas. Hij was zeer draagkrachtig, zijn vermogen was groot, maar hij was ook zeer doortastend. Een man, we zouden vandaag zeggen een persoonlijkheid.
Een man geweldig van vermogen. En wat betrekken deze dingen ook, geliefden, wat betreffen deze dingen ook de persoon van Christus? Mogen we ook van hem niet zeggen dat hij is een man, met een grote letter. Een man geweldig van vermogen. Heeft hij niet een kracht die de kracht van alle stervelingen te boven gaat? Getuigt Jesaja niet van hem dat men zijn naam noemt wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, sterke God. Geweldig van vermogen. Maar hij was ook deze Boas van het geslacht van Elimelech. Als dat niet zo geweest was, gemeente, zou er voor Rut geen hoop zijn geweest ooit met hem te trouwen. Als Boas geen bloedvriend van Elimelech was geweest, had hij ook, en laten we daar heel goed op letten, had hij ook nooit losser kunnen zijn. Want de bloedvriend, de losser, moest een familielid zijn, een bloedverwant. Zou hij dus geen familie, al was hij maar een neef, zou hij geen familie van Elimelech zijn geweest, hij had Rut niet kunnen lossen. En ook dat mogen we betrekken op Christus. Christus is van eeuwigheid waarachtig God. Maar nou met eerbied gesproken, gemeente, als die nou ook geen bloedvriend van zijn volk geworden was, hun vlees en bloed had aangenomen, het zaad Abrahams, Hebreeën 2, had aangenomen, als hij dat nou niet gedaan had en hij was niet waarachtig mens uit de mensen geworden, had hij nooit de losser, de goel van zijn gemeente kunnen zijn. Waarom niet? Ik hoop dat dat ook hoort bij de dingen die ik eigenlijk niet hoef te zeggen. Waarom niet? Waarom moest hij dan waarachtig mens zijn? Omdat de natuur die gezondigd had voor de zonde betalen moest. Daarom moest hij mens zijn. Omdat hij zijn volk in alles te hulp kon komen, verzocht geweest in alle zwakheden, evenals zij. Hij moest dus een bloedvriend van zijn kerk zijn. Hoort ge? Hij moest geweldig van vermogen zijn. Waarachtig God. Hij moest een bloedvriend van zijn volk zijn. Waarachtig mens. En zijn naam was Boas. Boas betekent in hem is kracht. In hem is kracht. De tempel die Salomo bouwde had twee machtige pilaren. De een heette Jachin. En dat betekent hij zal steunen. En de ander heette Boas. In hem is kracht. En die twee zuilen die droegen het dak van de tempel. En die trokken aller oog wanneer men het tempelplein betrad. Jachin, Boas, wie weet, is die ene tempelpilaar genoemd naar Elimelechs bloedvriend. We gaan naar het tweede vers. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Dit vers heeft een hele achtergrond, gemeente. U moet echt niet denken, toen die twee mensen daar een halve dag in Bethlehem woonden, in de eenvoudige woning die Naomi had kunnen vinden, dat Rut toen onmiddellijk gezegd heeft wat we hier lezen. Laat me toch in het veld gaan en van de aren oplezen. Wij weten uit het boek van Rut, geliefden, dat Naomi in Bethlehem eerst nog een stukje grond, wat haar familie-eigendom was, verkocht heeft. Ze was helemaal berooid uit Moab gekomen. Ze had geen cent. En daar in Bethlehem lag nog een akkertje. En dat heeft ze eerst te gelden gemaakt. Nu had ze nog een beetje geld. En toen zijn ze van dat beetje geld gaan leven. Maar u begrijpt, waaruit gaat en niet bijkomt, dat is spoedig op. En men heeft uitermate karig in dat huisje geleefd, daar kunt u zeker van zijn. Toch kwam er een ogenblik dat de bodem van het kistje in zicht kwam, dat het geld verteerd was en dat het brood op de plank schaarser en schaarser werd. En dat midden in de gerstenoogst, terwijl er overvloed van koren op het land was. Het is wat overvloed van gewas. De armoe neemt zijn stille intrek in het huisje van die oude en die jonge weduwe. En de honger begint langzamerhand te nijpen. Diezelfde honger waarom ze 10 jaar geleden buiten Gods gunst uit Israël was weggevlucht. Maar nu is er geen gedachte in haar ziel opgekomen bij de oude Naomi, geliefde, om diezelfde gang naar Moab weer te maken. Die brug was voorgoed opgehaald. Ze zou nu liever sterven in het land van Israël dan weer buiten Gods gunst een andere weg gaan. Werken kon ze niet meer. Ze was veel te oud geworden. Haar leden waren stram. De vrouwen in Israël waren en zijn door het andere klimaat wellicht ook vroeger oud dan in ons land. En dan komt er in de gedachte van Rut een voorstel op. Zij wil de broodwinning voor dit kleine gezin gaan verzorgen. Het siert haar, gemeente. Ze heeft deernis met haar oude schoonmoeder. En ze voelt dat het zo niet langer gaat. Het treft ons zo, gemeente, dat Rut niet begint te mopperen. Vele van Gods kinderen, we moeten misschien onszelf beschuldigen, doen dat wel. Als die eerste tijd nou voorbij is van die hartelijke keus, waarin we wilden sterven waar Gods volk stierf, en dat we zouden gaan waar Gods volk ging, en dat we zelf zouden begraven willen worden waar Gods kinderen lagen. Als die eerste tijd nou wat voorbij is, gemeente, en dan blijkt dat er aan dat leven in Israël vele nadelen verbonden zijn, dan steekt het murmureren al gauw de kop op in het hart. We lezen nergens dat Rut gezegd heeft: lieve moeder, het leven hier in het land van uw God, dat valt me tegen. Ik had in Moab tenminste nog brood. Daar hoefde ik geen gebrek te lijden. Is dit nu het land waar u zo van geroemd hebt? Is dit nu de God van wiens zorg u zo blijmoedig gesproken hebt in Moab? Het gaat helemaal verkeerd. Het valt me tegen, moeder, dat leven met u en dat leven met uw God. Nee, geliefde, dat komt niet over haar lippen. Ze treft aanstonds voorbereidingen wanneer ze ziet dat het verkeerd gaat, om met haar handen de kost te gaan verdienen. Maar, zult u zeggen, dat is toch helemaal niet nodig, Rut? We lezen toch zo in het eerste versje dat Boas er is. Schatrijke man. En nu krijgt u het onderscheid tussen Naomi en Rut. Rut wist van heel die Boas niets af. Ze had zijn naam nog niet eens gehoord in haar leven. Laat staan dat ze wist dat hij rijk was en dat hij helpen kon. Maar Naomi wist terdege dat Boas een van de lossers was. En dat ze maar één woordje tegen hem hoefde te zeggen, zo kende ze hem wel, of hij zou haar helpen van al zijn goed. En nou rijst de verbazingwekkende vraag in onze harten: waarom doet ze dat nou niet? Waarom maakt Naomi nou die gang niet naar haar bloedvriend om te zeggen: wilt ge ons helpen, Boas? Zij kent Boas wel. Ja, we zouden zeggen, een kind van God dat Christus niet kent, kan ook tot Christus niet vluchten om leniging van zijn armoe en stilling van zijn honger. Maar als nou een kind van God eenmaal die Christus kent, dan hoeft hij toch geen armoe meer te lijden. Dan hoeft er toch geen gebrek in zijn leven meer te zijn. Dat hoeft niet, nee, dat is waar. Maar waarom gaat Naomi dan niet? Dat kon ze niet. Ze droeg het hart te hoog. Ze had veel van de Heere geleerd. En ze was diep onder de Heere verootmoedigd. Maar om nou als een arme bedelares eerlijk belijdend dat ze geen cent meer had en dat de hongerdood haar wachtte, naar die rijke bloedvriend te gaan? Nee. Het bedelaarskleed, dat wil ze nog niet aantrekken. En is het niet bij velen van Gods volk zo, gemeente? Er zijn er onder Gods kinderen die dolen nog buiten Christus rond. En dat die in armoe leven, kun je begrijpen. Maar als je nou toch ooit iets in je leven hebt leren kennen van de rijkdom van Boas. En je hebt van zijn schuren mogen eten. En je hebt van zijn water mogen drinken. En je weet wat een man dat die Boas is. Dat hij maar één woordje hoeft te zeggen en hij zet al zijn schuren voor je open. Dan zou je toch geen gebrek meer hoeven te lijden. Nee, het hoeft ook niet, gemeente. En toch is het de praktijk dat velen van de koningskinderen mager over de wereld gaan. Omdat het bedelaarskleed ons niet aanstaat. Omdat we geen bedelaars willen zijn. Waren we nou maar werkelijk goddeloos, arm, ellendig, naakt en verloren. O, dan waren we gepaste voorwerpen voor de Heere Jezus. Maar dat koesteren van onze laatste centen. En dat eten van onze laatste beschimmelde korstige liefde, dat is het dat ons in de weg staat om naar hem te gaan, naar die schatrijke bloedvriend. En dan doet Rut haar voorstel, diep vernederend. Rut was een Moabitische vrije vrouw. En dan moet u weten, gemeente, dat are lezen op een akker achter de maaiers aan. We kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar dat was zoiets vernederends. In het oog van een vrije Israëliet. Ach, gemeente, dat kunnen we in woorden niet uitdrukken. Dat is nou wel het laagste wat je doen kon. En nou raakt het ons weer, gemeente, terwijl Naomi van Boas weet en zij het bedelaarskleed niet aan wil trekken. Zien we dat Rut, die van Boas niets weet, vrijwillig het bedelaarskleed aantrekt en zich verootmoedigt in aller oog. Want nou wil ze het laagste werk gaan doen wat er was. Misschien heeft Naomi verteld dat de Heere in zijn wet iets gezegd had. Ik kan me voorstellen dat Rut anders misschien niet op de gedachte zou zijn gekomen om are te gaan rapen. Maar de Heere had in zijn wet gezegd, in Deuteronomium 24, ik zal u een paar versjes voorlezen. Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst en een garf op de akker vergeten zult hebben, zo zult ge niet wederkeren om die op te nemen. Voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal zij zijn, opdat u de Heere uw God zegene in al het werk uwer handen. Wanneer ge uw olijfboom zult geschud hebben, zo zult ge de takken achter u niet nauw doorzoeken. Voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn. Wanneer ge uw wijngaard zult afgelezen hebben, zo zult ge de druiven achter u niet nalezen, dus niet nog eens een keer plukken. Voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn. En gij zult gedenken dat gij een knecht in Egypteland geweest zijt. Daarom gebiede ik u deze zaak te doen. Misschien heeft Naomi gezegd, Rut, dit zegt de Heere in zijn woord. Maar weet u wat het geval was, gemeente? Er was bijna geen boer in Israël die zich aan deze woorden iets gelegen liet liggen. De meeste boeren lieten geen akker staan. En de meeste wijngaardeniers lazen hun wijngaarden wel 3 of 4 keer af. En wanneer er dan een buitenlander kwam, een vreemdeling, en die probeerde zo in oktober eens door die wijngaard te lopen, werd hij door de honden weggejaagd. Of hij kon slaag krijgen. En dat weet Naomi heel goed en ze heeft het ook aan Rut verteld. Ze heeft gezegd, kind, doe dat maar niet. Doe dat maar niet om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat je een meisje bent. Als je nou een man was, zou ik zeggen, ach, begeef je dan maar onder het gezelschap van die landarbeiders. Het is ruw volk, hoor. In de dagen van de oogst, als er gebrek aan arbeiders is, dan wordt alles soms aangenomen wat maar ledig op de markt staat. En daar zit het schuim van de natie onder. Dat zijn niet de beste mensen in Israël die daar lopen op die akkers. Dus als hij nou een jongen was, zou ik zeggen, ik heb je ervoor over. Voor de scheldwoorden, voor de vloeken. Misschien voor de stokslagen die je krijgen zal van de boer.
Maar nu gij een arme weduwe zijt, kind, moet ik je daarvoor over hebben. Ik weet wel dat God het in zijn wet zegt. Maar er is geen boer in Bethlehem die zich er iets om bekommert, kind. Zoudt ge dat doen? En dan is het Rut die aanhoudt, we kunnen dat uit haar woorden lezen. Laat me toch in het veld gaan en van de are oplezen, moeder. Achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. Hoor u goed wat ze zegt. Wij zouden misschien gezegd hebben, maar moeder, ik sta toch in mijn recht. Het staat toch in de Bijbel. Ik kan me toch op Gods woord beroepen. En als een boer me weg wil jagen, kan ik toch mijn rechten doen gelden? Ze heeft het recht. En ze spreekt alleen maar van genade. Dat is wat. Kenmerk van het ware Godswerk. Ze staat in haar recht voor de mensen. En ze zegt, in wiens ogen ik genade zal vinden. En dan bezwijkt Naomi voor haar aandrang. Ga heen, mijn dochter. Zo ging ze heen, lezen we. En kwam en las op in het veld achter de maaiers. Ze loopt zomaar door Bethlehem, het eerste, beste veld waar ze ziet dat de oogst aan de gang is. Kijkt ze zoekend rond, wie is de opzichter? Nee, ze gaat niet zomaar op dat veld lopen. Ze gaat niet zomaar ongevraagd op die akker lopen om wat op te rapen. Ze kijkt wie de opzichter is. En dan vraagt ze aan de opzichter, die jongen die zal het straks in vers 7 weer tegen Boas zeggen. Dan vraagt ze, laat mij toch oplezen en are bij de garven verzamelen achter de maaiers. En er is iets in haar wat die opziener treft en hij geeft haar toestemming. En dan gaat ze daar achter die maaiers aan. Ze kijkt niet links, ze kijkt niet rechts. Ze kijkt niet voor, ze kijkt niet achter zich. Ze kijkt alleen maar naar de grond. En terwijl die maaiers daar door de velden gaan en de sikkels blinken en de sikkels klinken. En daar de gerstenoogst valt op de akker, loopt Rut stil buiten de troep van de mensen, buiten de tros van de maaiers. En ze raapt aardje voor aardje van de akkers van Boas. Terwijl ze niet weet dat het van Boas is. En dan staat er zo treffend, gemeente, en haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. De heilige schrijver laat zijn pen als het ware een ogenblik rusten. En hij verwondert zich en hij zegt, nou kwam ze net uitgerekend bij geval op het veld van Boas terecht. Bij geval, wij zouden zeggen toevallig. Mag je dat woord gebruiken? De Bijbel gebruikt het ook. Er staat een paar keer in de Bijbel, bij geval, een toeval. Als u maar altijd onthoudt, gemeente, dat u dat woord zo gebruikt, zoals onze kanttekening het verklaart. Want dan zegt de kanttekening, dit wordt gezegd ten aanzien van Rut. Die niet wist wiens akker het was. Maar het wordt van God alzo beschikt om de weg te bereiden tot hetgeen hierna verhaald wordt. Aan onze kant is het toeval, maar aan Gods kant nooit. En als er ooit een plaats in de Bijbel is waar we Gods voorzienig beleid zien schitteren en zien blinken, dan is het hier waar hij Ruts voetstappen uitgerekend leidt op het veld van Boas die haar man, haar bruidegom zal worden en uit wie ze zaad zal ontvangen om naar het vlees een moeder van Christus te worden. Hier is geen toeval, maar voor het was het buiten alle berekening. En daar is ze nu, aren aan het rapen, in stilte. Kostelijk werk, ze werkt hard, gemeente. En elke aar bezorgt haar een juichtoon in haar ziel, weer een aar. En met de ene hand raapt ze en de andere arm legt ze de aren één voor één en ze telt ze. En ze denkt aan de oude schoonmoeder in wie levensonderhoud ze voorzien mag. En in haar ziel stijgt een stil dankgebed op tot de God van Israël die het wel maakt. en die haar doet delen in de aarde die ze buigend raapt. Gemeentes is op de akker van Boas. En die akker van Boas is in de Bijbel, in het boek van Rut, een beeld van de kerk Gods. Daar wil de Heere zijn volk voeden. Daar heeft de Heere zijn knechten. Maar daar wil die grote Boas zelf ook nog wel eens komen. Er zijn ook wel eens zondagen, gemeenten, dan zijn alleen de knechten er maar. Maar er zijn ook wel eens rustdagen dat Boas binnenkomt. En dat hij zelf over de velden gaat en zijn volk toespreekt. En ik denk dat zijn knechten, dat Gods knechten heel goed weten, wanneer ze alleen op de akker bezig zijn of wanneer Boas binnenkomt. Dat geloof u toch ook wel zeker? Want als Boas binnenkomt, verandert heel de akker. Dan gebeuren er wonderen, dan brengt hij vrede mee. Dan brengt hij liefde mee, dan brengt hij zijn woord mee, dan brengt hij alles mee. Misschien is er hier ook wel een volk in ons midden dat weet van die eerste tijd in het leven. Nadat ze die onberouwelijke keus hadden mogen doen hoe de akker van Boas hun de liefste plek op de wereld geworden is. En hoe ze hier onder het woord van God elke zondag wel wat rapen mochten. De ene keer wat meer en de andere keer wat minder, maar je ging nooit leeg naar huis. En hoe graag was je op die akker van Boas, gemeente. Weet je het nog, volk van God, toen had je geen erg in je buurman. En je had geen erg in je buurvrouw. En of het leesdienst was of dat de dominee er was, dat hinderde niet. Maar het was goed op de akker van Boas. En je mocht daar bukkende rapen. En er was een stil loflied in je ziel tot God. Van wie die aren waren die je opraapte, wist je niet. Van wiens kapitaal dat ge bediend werd, dat wist ge niet. Wat die aren die gij rapen mocht op Boas akker gekost hadden, dat wist ge ook niet. Dat die bloed en lijden en sterven hadden gekost, was u onbekend. En ge wist ook niet wie de gezegende meester van de akker was. Maar ge waart op Boas akker en daar was het goed. Het was een tijd van genieten. Het was ook een tijd van hard werken. Je thuisblijven was weinig. En je was altijd op die akker te vinden op Gods dag en in de week. Het was een tijd van werken, zei ik. Straks komt er voor Rut een tijd van stilzitten. En dan gaat Boas werken. Misschien hebben we die tijd in ons leven ook al leren kennen. Dat wij uitgewerkt raakten. En dat Naomi zei, zit maar stil. Die man zal niet rusten. Totdat hij die ganse zaak volleindigd hebben. We gaan naar het vierde versje. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Ik geloof niet, gemeente, dat er veel fabrieken zijn in Nederland. En dat er veel boerenbedrijven zijn in Nederland en veel werkplaatsen waar het zo toe gaat. Wat treft ons, geliefde? De wijze waarop Rut met zijn knechten omgaat. En de wijze waarop de knechten, waarop Boas met zijn knechten omgaat. En de wijze waarop de knechten Boas ook weer antwoorden. Let eens op de arbeidsverhoudingen hier op Boas akker. Als dat altijd overal zo geweest was, geliefde, dan had het socialisme geen schijn van kans gekregen om over het communisme maar te zwijgen. Boas komt op de akkers. En dan loopt hij niet langs die maaiers heen alsof hij ze niet ziet. En het is niet zo dat hij hier een bitse snauw heeft en daar een ruwe opmerking. Maar het eerste wat hij tegen de maaiers zegt is, de Heere zij met u lieden. En daar ligt alles in. Boas was, mag ik het even zo zeggen, in onze taal, Boas was een christen. Thuis, in de stadspoort, maar ook op zijn werk. Bij hem geen scheiding tussen de zondag en de maandag. Hij was in zijn werk evenzeer een christen als in de tabernakel. En de akkerlieden, de maaiers, hadden voor hun boer, voor hun meester, diepste respect. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Als de verhoudingen zo zijn, gemeente, dan is er aan een stakingsrecht geen behoefte. Dan hoeft er geen CAO ondertekend te worden na ontzettende moeilijke handelingen. Dan hoeven er geen acties ondernomen te worden van opstandig en oproerig personeel. dan zijn de verhoudingen in de Heere goed. En wat een gezegende akker was dit. En wat wordt dit spaarzamelijk, zelfs zonder christenwerkgevers, op deze wijze gevonden. Boas ziet over de velden. Overal valt het de gerst. Overal zijn de knechten bezig. Ook de jongens. Ook Boas heeft in deze dagen, in deze drukke dagen, jongens aan moeten nemen die hij minder goed kende. Elke boer had in deze oogsttijd personeel in dienst dat hij per dag huurde, de huurlingen. En vanzelf die mensen kende hij niet. Zijn knechten kende hij veel beter. Die waren in vaste dienst. Die jongens, waarover straks gesproken zal worden, houdt hij bijzonder in het oog. En dan ziet hij met verwondering dat er tussen al die mensen een jonge vrouw loopt. En dat verbaast hem. Want dat was in Israël een hoogst ongewoon gezicht. In de eerste plaats, gemeente, was Boas een van de weinige boeren die naar het woord van God zijn akker openstelde voor de wees, de vreemdeling en de weduwe. Maar dat er jonge vrouwen op de akkers kwamen om begrijpelijke redenen, was dat zeer ongewoon. En hij vraagt dan aan zijn knechten. Ja, wij lezen dat hij vraagt in het vijfde versje aan zijn jongen die over de maaiers gezet was. Wiens is deze jonge vrouw? En dan antwoordt de jongen die over de maaiers gezet was in het zesde vers. Deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd, laat me toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. O Boas, wil die zeggen, ze is niet zomaar binnengedrongen. Ze is niet aan het stelen, hoor. Maar ze heeft ootmoedig toestemming aan mij gevraagd. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. De knecht van Boas, gemeente, moet hier aan Boas vertellen wie die jonge vrouw is. Daar ligt ook een les in. Welke les? Boas veronderstelt blijkbaar dat zijn knechten precies weten wie er op de akker zijn en wie niet. En moeten ze toezicht op houden. En als Boas ze naar vraagt, moeten ze onmiddellijk antwoord kunnen geven. Wie is die jonge vrouw? Wie is de jonge man die daar op de akker zit? Welke lering ligt u nu in, gemeente? Daar ligt deze lering in dat Gods knechten, de predikanten, en daar betrek ik nu ook de ouderlingen bij, de raad der gemeente, het aangezicht van de schapen moet kennen. En met eerbied gesproken, als de Heere aan ons zou vragen, wie is die jonge vrouw daarachter in de kerk? Wie is die man die daar op mijn akker vertoeft? Dan moeten wij de Heere, hoewel wij geen hartekenner zijn, maar dan moeten we de Heere toch kunnen antwoorden. En zeggen, die jonge man, Heere, dat is iemand die op de akker gekomen is. Op die en die wijze. Dus Gods knechten moeten het aangezicht van de schapen kennen. Moeten weten waar de kudde gelegerd is en moeten het hart zetten op de kudde. Daarom is het huisbezoek ook zo belangrijk, gemeente. En daarom is het ook zo nodig dat wij ons op huisbezoek openstellen voor de vragen die gesteld worden en eerlijk zijn, opdat Gods knechten, wanneer de Heere rekenschap vraagt, ook mogen zeggen wat voor mensen wij zijn. We moeten ons daar niet aan onttrekken. Rut wordt gekend, zei ik, en het was onze tweede gedachte, door Boas' knechten. En dan geeft die knecht van Boas een loffelijk getuigenis van Rut. Hij zegt in de eerste plaats hoe haar levensgeschiedenis is. Die was bekend geworden in Bethlehem. Dat zij een Moabitische jonge vrouw was. Die met Naomi, ja, Boas kent haar wel, wedergekomen is uit de velden Moabs. Hoe ze eerlijk om toestemming gevraagd heeft om in een rechte weg aren te mogen lezen bij de maaiers. En dan zegt die knecht van Boas hoe nu het gedrag van Rut op de akker van Boas is geweest. En hij zegt, ze is gekomen en heeft gestaan van 's morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Die knecht wil als het ware zeggen: meester, deze jonge vrouw is in de vroege ochtend gekomen, toen ik er nog maar net was. En ik heb haar heel de dag zo gadegeslagen. Het is nu bijna middag. De zon brandt op het hoogste punt van de hemel. Het is ontzaggelijk heet op de akker. Het is bijna geen doen meer om nog te bukken en te lezen. Ik heb ze in het oog gehouden, meneer. En er zijn er nog een paar die aren lopen te rapen, maar die zijn nogal eens dikwijls in de schuilhut gegaan. Er stond op elke akker een hut waar je kon schuilen voor het onweer en waar je soms de nacht kon doorbrengen. Denk maar aan het woord van Jesaja, dat Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof. Nu, zegt Boas, knecht, meester, ik kan u vertellen dat ze bijna niet in het hutje geweest is. Ze is in het blakeren van de zon blijven doorgaan. Ze loopt nu al 6 uur te rapen. Ik heb zoiets nog nooit gezien. En hij geeft getuigenis van de trouw waarmee Rut op de akker was. Die is hem opgevallen. Zou dat, jongens en meisjes, ouderen, zou dat nou ook van u gezegd kunnen worden? Ik weet, het is natuurlijk geen grond voor de eeuwigheid. Maar dat het aan Gods knechten wel eens opvalt hoe u in de kerk zit. En dan niet in de kwade zin van het woord, onverschillig, slapend, spottend misschien. Dat valt Gods knechten ook wel eens op. Maar dat je in de kerk zit als een hongerige, die de woorden opeet. Als je dat in de kerk zit als een wiens thuisblijven zo weinig is. Dat er nooit een ogenblik is dat je plek verzuimt. Dat er uit heel uw zitten in de kerk blijkt dat je dit plekje bemint met de liefde van uw hart, dat je hier altijd wel zou willen zijn. En dat Gods knechten van u zouden kunnen getuigen: meester, ze heeft gestaan van de morgen af tot nu toe en haar thuisblijven is weinig. Ze is getrouw onder het woord. Ze heeft zo'n schreeuwende behoefte. Er is geen aardje te klein of ze raapt het op. Er is geen aardje te vertrapt of ze raapt het op. En heel de dag is ze maar aan het bukken. Ze heeft geen oog voor een ander. Ze maakt geen ruzie met de knechten. Ze twist niet om een aar die door een ander voor haar weggekaapt wordt. Maar ze is op zulke voorbeeldige wijze, nou is ze nog maar 1 ochtend bezig, meester. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die zo bezig is. Wel, wat een loffelijk getuigenis. En dan gaat Boas, o ontroerend moment, naar die jonge vrouw toe. En hij spreekt haar aan. We willen daarover in de laatste gedachte spreken. Maar eerst zingen van Psalm 84. Het laatste vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild en wat daar volgt. Daar wandelt die man geweldig van vermogen over het veld en houdt stil totdat hij bij die buigende jonge vrouw staat, die juist opnieuw een aar ziet liggen, zich bukt om hem op te rapen en hij zegt: mijn dochter. Maar ze kijkt niet op. Hoort ze hem niet? Ze hoort die stem wel, gemeente. Ze hoort die stem wel. Maar die stem dringt niet door tot in haar hart. Ze meent dat er iemand tegen een ander spreekt. Dat er iemand op deze akker zou zijn die haar persoonlijk aanspreekt. Daar durft ze niet op te rekenen. Ze is toch een vreemde. Het is al zo'n eeuwig wonder voor haar, geliefde, dat ze hier nou was een Moabitische, van wie de Heere gezegd had dat ze tot in het tiende geslacht niet meer in zijn tabernakel mocht te komen. Dat ze hier nou als een Moabitische geduld wordt. Dat ze niet weggeslagen is of door de honden weggejaagd. En dat er iemand tot haar spreken zou. Ja, dat de grote meester van dit veld tot haar spreken zou. Nee, geliefden. Ze hoort de stem wel, maar het is voor een ander. Weet u het nog? Dat het met u ook zo was. Dat u dat woord wel hoorde. En dat ge zelfs ook die liefelijke heilstem hoorde. Maar dat het voor een ander was. Altijd voor een ander. Dat u op slaag rekende. En als u de waarschuwingen en de oordelen uit het woord van God hoorde, die waren voor u. Maar als die liefelijke roepstem van het evangelie klonk, dat was niet voor u. Want ge stond er buiten, ge hoorde niet bij het volk van God. Ge was een Moabitische. Het was alleen maar een wonder dat de Heer u nog van zijn veld niet weggejaagd had. Maar dat hij u een plekje nog vergunde, maar dat de Heer u aan zou. Nee, dat kon toch niet. En daarom moet Boas zeggen, en we lezen het in het 8e versje: hoort ge niet, mijn dochter? Hoort ge niet dat ik u aanspreek? Ja, kijk eens op. Kijk me eens aan. Hoort ge niet? Ik bedoel u. Ik bedoel geen ander. Dan komt ze overeind, blozend van schrik. En dan ziet die jonge vrouw voor wie ze staat. De grote meester, ze ziet het aan zijn kleding. Zo loopt er niemand op de akker. Dit is geen knecht. Oh, dit moet de grote boer zijn van dit machtige veld. Oh, God, wat zal er nu gebeuren? Zal ze weggejaagd worden? Hij staat recht voor haar en ze ziet hem in zijn ogen. Maar op dat ogenblik treffen haar die ogen van Boas. Enkel liefde. Enkel goedheid. En terwijl ze nog half gebogen staat, met de bos aren in haar linkerarm en het ene aardje dat ze opraapte in haar rechterhand, staart ze, terwijl ze haar ogen en haar oren niet geloven kan, de meester van de akker aan. Ze kent hem niet, ze kent zijn naam niet eens. Ze weet niet wie hij is, maar hij spreekt tot haar. En op zo'n hartinnemende, liefdevolle, zielsverbrekende manier, dat haar hart eronder branden en smelten gaat, terwijl ze het zelf niet meer verklaren kan. Hoort ge niet, mijn dochter? En dan zei ik, gemeente, nu spreekt hij haar aan. En nou die hoogst gewichtige vraag die ik aan uw hart wil leggen, dat is de vraag van de stof van deze morgen. Rut ontmoet Boas. Heb je nou hier op deze akker van Boas, heb je nou hier Christus wel eens ontmoet? Nee, ik bedoel natuurlijk niet dat u hem zag, of dat u een hoorbare stem hoorde, maar dat u hem ontmoette, zoals Calvijn dat zo vaak zegt, in het gewaad van zijn woord. Terwijl dat woord gesproken werd, maar dat het ineens als met een hemelse schok tot uw ziel doordring. Nou gaat het niet meer over anderen, maar nu spreekt de Heere tot mij. Dat ge voor het eerst de stem hoorde van die profeet en leraar. En dat ge voor het eerst zag in de vriendelijke ogen en zag op de milde handen van die meerdere Boas, terwijl ge hem nog niet kende. Mag ik het zo zeggen dat uw hart voor het eerst geroerd werd door een woord van het evangelie, niet meer van de wet alleen, maar nu van het evangelie, en dat voor zo'n buitenstaande Moabiet. Kijk, dat is het wat ik bedoel. Als dat gebeurt, gemeente, dat plekje in je bank vergeet je nooit meer. En die zondagmorgen of middag of weekdienst vergeet ge nooit meer. Hoort ge niet, mijn dochter? Het mag onze aandacht wel hebben, geliefde, voor Boas tot Rut spreekt, heeft hij eerst over haar gesproken. Merkt u dat? Eerst spreekt hij met zijn knecht over Rut. En dan pas spreekt hij tot Rut. En we mogen weer een lijn trekken naar het geestelijke leven, gemeente. Voor Christus tot zijn volk spreekt, heeft hij eerst over zijn volk gesproken. U weet wel wanneer. In de onbegonnen eeuwigheid. Toen hij zich borg stelde en in de bres ging staan voor zijn uitverkoren bruidsgemeente. En toen hij zei, Vader, geef ze mij maar. Ik zal de prijs betalen. Ik zal het recht voldoen. Ik zal de wet vervullen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Zo heeft Christus over zijn keurlingen gesproken, lang voor hij tot ze sprak. Toch komt er een ogenblik in het leven van al Gods kinderen, dat hij ook gaat spreken tot zijn volk. En als we dan de woorden van Boas mogen samenvatten, dan heb ik gezegd zojuist bij het begin, dan zijn er eigenlijk drie elementen. Boas raad, Boas zorg, Boas liefde. Die liggen alle drie en ik stip dat nu even aan. Boas raad, daar begint hij mee. Hoort ge niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult ge van hier niet weggaan. Maar hier zult ge u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen. En gij zult achter haar lieden gaan. Boas zegt het eigenlijk wel 5 keer. Met andere woorden, ga niet weg. Ga niet naar een ander veld. Waarom zegt Boas dat? En in Boas gemeente zegt de Heere het ook tegen ons. Wees getrouw op dit veld, zoals ik van mijn knecht gehoord heb, Rut. Dat ge nu al van de vroege morgen tot nu bezig zijt, uren achter elkaar, blijf hier. Ga niet op om op een ander veld te lezen. Wat moeten we daar nou voor les uittrekken, gemeente? Dat wij niet de ene zondagmorgen op dit deel van de akker en de andere zondagmorgen op een ander deel van de akker moeten komen en zondagsmiddags weer op een ander deel. Het bederft onze smaak. We krijgen een ongeregelde wandel. En we verliezen de vastheid in ons leven. Het is ook verwoestend voor ons huiselijk leven. Bijzonder ook voor de kinderen. En dan wil ik niet zeggen, gemeente, dat hier dit kerkgebouw of de kring van onze gereformeerde gemeente de akker van Boas zijn en dat het daarbuiten allemaal niks is. Ik hoop dat u me genoeg kent om te weten dat ik dat niet wil zeggen. Maar ik wil wel dit zeggen. Als de Heere u, misschien bij geval, misschien moet u zeggen, ach, ik ben eigenlijk hier gekomen, ik ben in de gereformeerde gemeenten gekomen, zonder eigen opzet. Ik leerde mijn man, ik leerde mijn vrouw kennen. Ik kwam hier naar de mens gesproken bij geval. Maar als de Heere u op dat deel van Boas akker gebracht heeft, waarvan u gelooft dat dat Boas akker is, dat Boas knechten daar zijn, en dat Boas zelf daar bij ogenblikken komt, dan moet u niet naar een ander deel gaan. Waar God u bracht in zijn voorzienig beleid, en waar ge nog aren kunt rapen, En waar Boas zelf nog niet weggegaan is, moet gij blijven. Dat is de les. En nu hoop ik dat u begrijpt dat ik dit niet kerkistisch bedoel, maar dat ik wil zeggen, houd rekening met Gods voorzienige leiding, ook jonge mensen, ook jullie, met Gods voorzienige leiding in je leven. En ga niet zomaar in een ander veld, want Boas is er nog. In de tweede plaats, Boas, zorg. Hij zegt tegen Rut, heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? De jongens, die huurlingen, die ik niet zo goed ken, maar die hier maar voor een dag werken en morgen misschien weer. Rut, luister eens, wees verzekerd. Ik heb ze allemaal aangekeken. Ik ben naar hen alle toegegaan en ik heb gezegd, je blijft van die jonge vrouw af, ja? Ook met je woorden. En ook met je vuile blikken. En zeker met je handen. Rut, je bent veilig. Onder mijn hoede. En dat was nou zo'n grote zorg voor Rut, gemeente. Want Naomi had haar daarvoor gewaarschuwd. En ze had gezegd, Rut, het deugt daar niet op die akkers. Je komt in gevaar, mijn kind. En nou staat hier die machtige veldheer voor haar. En die zegt, ik heb mijn jongens geboden dat ze je niet aanraken. En daar valt een last van haar hart, gemeente. En zo is het nou ook met Gods kinderen. Die worden belaagd door vele vijanden. De mensenmoorder van de beginnen. De wereld en vijanden zonder getal. Maar nu zegt de Heere tegen al die vijanden, je blijft van mijn keurlingen af. En die honden kunnen wel eens blaffen, volk, maar ze kunnen geen stap verder dan de ketting ze leidt. En de Heere houdt die vijanden in toom. Zijn zorg gaat over u zoals over het zwart van de oogappel. Boas liefde, Rut, zijt ge hier al 6 uur aan het werk, onder het branden van de zon, in deze grote hitte. En ben je nog niet 1 keer in de hut geweest? Ben je ook nog niet 1 keer naar huis gegaan om daar lafenis te krijgen? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. En ze had zo'n dorst, gemeente, dat kun je toch wel begrijpen. Maar met wie kon ze daar nou over spreken? Die vaten stonden daar keurig bij de hut, grote vaten met helder water. Er stond niet 1 vat, maar er stonden vele vaten. Er waren ook vaten met azijn, met zure drank. Er was brood daar bij die hut. En Rut wist dat wel. Ze heeft wel eens naar die vaten gekeken. En ze is misschien wel eens langs die vaten gelopen. Maar ze durfde zomaar niet te nemen. Ze durfde niet te stelen. Met wie kon ze nu over haar dorst spreken? En ook komt die grote, grote meester van het veld. En die zegt, heb je dorst, mijn kind? Kom, de vaten zijn voor u. Drink maar zoveel als je wilt. En als de knechten opscheppen, hoef je niet bang te zijn dat je steelt. Maar dan is het voor u. Ze krijgt een recht van toegang. En ze krijgt een recht van bezit, hoort u het? Ze mag scheppen zoveel ze wil. Ze mag drinken zoveel ze behoeft. En u zegt de Heere nog, o onder ons. Zelfs al voelt u een Moabiet, een vreemdeling, een weduwe en een wees gelijk. Al voelt ge u rechteloos, arm. Maar als ge nou honger hebt, werkelijk honger, en er vallen zo eens wat aren voor u, schroom maar niet om ze te rapen. En als ge nou werkelijk dorst hebt, wel dan zegt die grote Boas, en dat zegt hij persoonlijk tegen Rut, hoor, en dat geeft de doorslag, dan zegt die grote Boas, als ge nou dorst hebt, ach, zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. Hier staat water in overvloed. En als de knechten nou scheppen, o, neem dan uw ledige kroes maar. En schroom maar niet en vrees maar niet dat gesteeld. Zo u dorst, ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Amen. Heren, we mochten in gedachten zo vanmorgen een ogenblik op het veld van Boas vertoeven. En wat zou het groot zijn als ons hart en ons leven getekend was in die dorstige, hongerige, arelezende Rut. Wat is het meegevallen, o Heere, voor haar die het bedelaarsgewaad heeft aangetrokken. En wat valt het altijd weer mee voor zulke armen en zulke kleinen op de velden van Boas. Doe het ons ervaren. Ge maakt het altijd weer opnieuw waar. Rijken heeft die ledig weggezonden. Zo zal het vanmorgen ook wezen. Maar hongerigen met goederen vervuld. Breng ons in de middag weer samen onder uw woord. Om uw lieve naams om Jezus wil. Amen. Namens de kerkenraad delen wij u nog mede dat volgende week zondag in de middagdienst de heilige doop zal worden bediend. Zaterdagmiddag zal er om 3:00 een dovendienst worden gehouden waarin dominee Meeuwse zal voorgaan. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom. De tweede huwelijksafkondiging van Martinus van Dalen en Willemijntje Jacoba de Borst. De kerkelijke bevestiging zal aanstaande woensdag al hier plaatsvinden om 14:15. Alles zo de Heere wil en wij leven. Ten slotte dat met attestatie is overgekomen uit de gemeente van Stolwijk, H.J. de Heer. De nazang is het 7e versje van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen.